Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Rise and Fall of American Growth van Robert J. Gordon is een invloedrijk economisch-historisch boek over de ontwikkeling van de Amerikaanse levensstandaard sinds de burgeroorlog. Gordon stelt dat de periode van ongeveer 1870 tot 1970 een uitzonderlijke, bijna unieke eeuw van snelle vooruitgang was, waarin uitvindingen zoals elektriciteit, sanitair, auto's, luchtvaart en moderne communicatie het dagelijks leven fundamenteel veranderden. Daarna zou de productiviteitsgroei volgens hem structureel zijn vertraagd. Het boek is geen gewone geschiedenis en ook geen puur economisch model, maar een combinatie van data, historische analyse en brede maatschappelijke duiding. Gordon onderzoekt hoe technologie, onderwijs, demografie, ongelijkheid en overheidsschuld samen de groei hebben gevormd, en waarom de toekomst waarschijnlijk minder spectaculair zal zijn dan het verleden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de speciale eeuw van 1870 tot 1970 als uitzonderlijke breuk in het dagelijks leven. Gordon's centrale stelling is dat de Verenigde Staten tussen ongeveer 1870 en 1970 een uitzonderlijke groeiperiode doormaakte, die hij de speciale eeuw noemt. In die periode veranderde niet alleen het inkomen, maar ook de hele manier van leven. Huishoudens kregen elektrisch licht, stromend water, betere riolering, koeltechniek, radio, later televisie en massamobiliteit. Dat betekende een veel grotere sprong dan alleen meer productie per werknemer. Het boek laat zien dat vooruitgang toen vooral zichtbaar was in concrete levensomstandigheden, zoals gezondheid, comfort, veiligheid en mobiliteit. Voor de lezer is dat belangrijk, omdat Gordon groei niet behandelt als een abstract percentage, maar als een sociaal en historisch proces dat woningen, werk, steden en gezinnen ingrijpend omvormde. Zo wordt duidelijk waarom hij deze eeuw als moeilijk herhaalbaar ziet. Ten tweede, waarom de Tweede Industriële Revolutie zo'n sterke productiviteitsstijging gaf. Een belangrijk deel van het boek verklaart waarom de vroege 20e eeuw zo krachtig groeide. Gordon wijst op de diffusie van uitvindingen uit de Tweede Industriële Revolutie, vooral elektriciteit, verbrandingsmotoren, chemie, sanitatie en moderne communicatie. Het punt is niet alleen dat deze technologieën bestonden, maar dat ze zich langzaam door de hele economie verspreidden en daardoor steeds meer sectoren veranderden. Elektriciteit maakte fabrieken flexibeler, huishoudens efficiënter en arbeid minder zwaar. De auto en het vliegtuig veranderden handel, reizen en het ruimtelijke patroon van de samenleving. Sanitaire verbeteringen en medische vooruitgang verhoogden de levensverwachting en verminderden ziekte. Gordon koppelt deze technische golf aan grotere productiviteit op lange termijn, omdat zulke innovaties niet één enkele sector raken, maar veel andere activiteiten tegelijk efficiënter maken. Daarmee onderscheidt het boek zich van oppervlakkige technologische verhalen. Het gaat om brede maatschappelijke verspreiding, niet om losse uitvindingen. Ten derde, de vertraging na 1970 en de beperkte impact van moderne technologie op brede welvaart. Na 1970 ziet Gordon een duidelijke afvlakking van de groei. Zijn argument is niet dat er daarna niets belangrijks meer is uitgevonden, maar dat recente innovaties gemiddeld minder diep ingrijpen in het dagelijks leven dan de grote doorbraken van een eeuw eerder. Computers, internet en digitale diensten zijn belangrijk, maar volgens hem leveren ze voor de doorsnee burger minder zichtbare verbetering op dan bijvoorbeeld elektriciteit, riolering of gemotoriseerd vervoer. Daardoor kunnen economische cijfers nog groei tonen, terwijl de ervaren levensstandaard minder snel vooruitgaat. Dit deel van het boek is analytisch sterk, omdat het onderscheid maakt tussen technologische verfijning en structurele welvaartswinst. Gordon benadrukt dat niet elke innovatie dezelfde macro-economische kracht heeft. Voor lezers is dit een cruciaal inzicht, omdat het helpt begrijpen waarom productiviteitsstatistieken, loonontwikkeling en dagelijkse ervaring soms niet dezelfde richting uitgaan. Ten vierde, de remmende hoofdwind van ongelijkheid, onderwijs, vergrijzing en schulden. Gordon gebruikt het beeld van headwinds, tegenwind, om de structurele belemmeringen voor toekomstige groei te beschrijven. Hij noemt vooral stijgende ongelijkheid, staggerend onderwijs, een vergrijzende bevolking en oplopende schulden bij zowel gezinnen, studenten als de overheid. Deze factoren werken niet los van elkaar, maar versterken elkaar vaak. Ongelijkheid kan de bestedingsruimte van grote groepen beperken en sociale mobiliteit verzwakken. Zwakker onderwijs maakt het moeilijker om productiviteitsgroei breed te verspreiden. Vergrijzing drukt op arbeidsparticipatie en publieke uitgaven. Schulden beperken beleidsruimte en maken toekomstige groei kwetsbaarder. Het boek maakt hiermee duidelijk dat economische groei niet alleen afhangt van nieuwe technologie, maar ook van instituties, menselijk kapitaal en demografie. Dit geeft het werk een duidelijke beleidsdimensie. Gordon suggereert dat wie groei wil bevorderen, niet kan vertrouwen op innovatie alleen, maar ook moet kijken naar onderwijs, herverdeling en begrotingsdiscipline, tot slot. De methodische kracht van Gordon, data, geschiedenis en een lange tijdshorizon, wat dit boek onderscheidt van veel andere boeken over groei, is de combinatie van kwantitatieve analyse en historische breedte. Gordon behandelt de Amerikaanse levensstandaard niet als een korte conjunctuurcyclus, maar als een lang traject sinds de burgeroorlog. Hij vergelijkt perioden, sectoren en vormen van welvaart en gebruikt historische voorbeelden om cijfers betekenis te geven. Daardoor krijgt de lezer een veel rijker beeld van groei dan in een puur theoretisch economisch werk. De opbouw maakt bovendien een scherp vergelijk mogelijk tussen de tijd voor en na de Tweede Wereldoorlog, waardoor zichtbaar wordt welke veranderingen werkelijk structureel waren. Het boek is ook opvallend omdat het niet alleen beschrijft wat er gebeurde, maar expliciet probeert te verklaren waarom de productiviteitsversnelling van toen waarschijnlijk niet opnieuw kan worden herhaald. Die combinatie van historische reconstructie en toekomstverwachting maakt het werk zowel informatief als debatvormend. Concluderend, dit boek is vooral waardevol voor lezers die geïnteresseerd zijn in economische geschiedenis, productiviteit, technologie en de vraag waarom welvaart in sommige perioden veel sneller groeit dan in andere. Het is geschikt voor economen, historici, beleidsmakers en serieuze algemene lezers die verder willen kijken dan losse technologische trends. De grote kracht van Gordon is dat hij groei concreet maakt. Hij spreekt niet alleen over BBP of productiviteit, maar over wat veranderingen betekenen voor huizen, werk, gezondheid, mobiliteit en het gewone leven. Daardoor krijgt de lezer een veel tastbaarder begrip van economische ontwikkeling. Vergeleken met veel andere boeken in dit genre is dit werk opvallend breed en tegelijkertijd streng in zijn analyse. Het is minder optimistisch dan veel technologieboeken en minder theoretisch dan veel economische studies. Juist die combinatie van historische diepgang, empirische onderbouwing en een nuchtere visie op de toekomst maakt het boek onderscheidend. Het biedt geen makkelijk toekomstverhaal, maar wel een scherp kader om huidige en toekomstige groei realistischer te beoordelen. Als je ons wilt steunen, Robert J. Gordon, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.